een heel goedemorgen. Ik ben blij om hier te mogen zijn. Fijn dat we toch bij elkaar kunnen zijn, dat jullie ervoor gekozen hebben om toch met een deel van de gemeente wel ook samen te komen. En het is heerlijk om samen te zingen. Ik wil ook Gods woord met elkaar openen en zoals gezegd wil ik met jullie nadenken over het boek Job. We zitten in de lijdenstijd waarin we nadenken over het lijden van de Heer Jezus. Maar ik dacht, het is ook goed om te kijken naar de boodschap die tot ons komt vanuit het boek Job. En we willen hoofdstuk 1 met elkaar lezen tot en met hoofdstuk 2 vers 10. Dus een wat langer gedeelte uit het boek Job wil ik u voorlezen vanmorgen. We gaan met elkaar lezen Job vanaf hoofdstuk 1 vers 1. En je vindt Job voor de psalmen in de Bijbel na het boek Esther. Het Joodse volk heeft trouwens net Purim gevierd en tijdens Purim wordt het boek Esther ook gelezen en herdacht. En daarom is het ook wel toepasselijk om dan nu met elkaar Job te lezen. Job 1, vers 1. Kunt u mij horen? Ben ik goed verstaanbaar? Word ik genoeg versterkt? Oké. Job 1, vers 1. Er was een man in het land Uz en zijn naam was Job. Die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 jukrunderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. En hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, en dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit, tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden de Sabeërs een inval en namen ze mee en ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard, en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze, en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei, de Galdeën stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen. En namen ze mee en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis en viel boven op de jonge mensen, zodat zij stierven, en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heere. En toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. En de Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. En hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Heer en hij zei, uit vooruit, alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heer zei tegen de Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer en hij trof Job met vreselijke zweren van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de assen zat. En toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Vanmorgen willen we met elkaar nadenken over het lijden. En we willen specifiek nadenken over de vraag, houdt onze vroomheid stand in beproevingen? Ik ben me ervan bewust dat als ik spreek vanmorgen over het lijden, en ook als we daar met elkaar over spreken, dat het belangrijk is dat we een bepaalde bescheidenheid en ook een bepaalde nederigheid in acht nemen. We kunnen ook te gemakkelijk spreken over het lijden. We kunnen ook te gemakkelijk aankomen met bepaalde versen uit de Bijbel als mensen het moeilijk hebben. En dan kunnen we slechte vertroosters zijn. En dat gebeurt misschien best wel snel. Dat we te makkelijk zeggen dat we het maar uit Gods hand moeten aanvaarden. Of dat we te gemakkelijk zeggen dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Maar misschien is het soms goed om niet te snel te spreken. En daarom ook als ik vanmorgen erover spreek, dan ben ik mij daarvan bewust. Er gebeuren natuurlijk ongelooflijk moeilijke dingen in deze wereld. Om maar even bijvoorbeeld te noemen de vervolging van de christelijke kerk. Elk jaar in de tijd waarin we nu leven is het land waar de meeste christenen gedood worden, is het land Nigeria. En elk jaar, ook in 2020 weer, zijn er tussen de 3.000 en de 4.000 christenen in Nigeria gewoon gedood door Boko Haram. Dat is een extremistische islamitische organisatie. En hele dorpen worden van de kaart geveegd. Hele dorpen worden gewoon uitgemoord. En dat heeft alles te maken met het feit dat die mensen in die dorpen dan christen zijn. Als we nadenken over dingen die kunnen gebeuren, niet alleen ver weg en niet alleen in de geschiedenis. We weten natuurlijk wat er in de geschiedenis is gebeurd. Tot op zekere hoogte weten we dat. En dan weten we ook dat er afgrijzelijk veel kwaad heeft plaatsgevonden, ook in ons deel van de wereld, nog niet eens lang geleden. Maar ook in onze tijd en in onze levens gebeuren verschrikkelijk moeilijke dingen. Als je geliefde man of je geliefde vrouw overlijdt, dan word je in diep rouw gedompeld. We hebben vrienden die hebben een dochter die een auto-ongeluk heeft gekregen. En zij is heel ernstig gehandicapt geraakt. Zij kan niet meer praten, ze kan niet meer lopen, ze kan zichzelf niet meer verzorgen. En nog een heleboel andere dingen zijn er aan de hand. Ze is eigenlijk helemaal opgesloten in haar lichaam, terwijl ze geestelijk alles bewust meemaakt. Maar ze kan fysiek helemaal niets meer. omdat ze in, op een gladde dag toen het heeft gesneeuwd en dat er sneeuw lag, met haar auto tegen een boom is aangereden. En ik zou zo de namen van minstens 10 echtparen kunnen noemen die wij kennen die een kind hebben verloren. Dat je zoon of je dochter vroegtijdig sterft, dat je je kind aan het graf moet dragen. En het is onbeschrijfelijk wat je dan meemaakt. En soms is het maar beter om niets te zeggen dan, zoals ik al zei, om er makkelijk over te praten. En toch kan het gedeelte van vanmorgen ons helpen. Toch, hè, is er vertroosting en is er ook antwoord wel degelijk in de Bijbel te vinden ten aanzien van het lijden, ten aanzien ook van het probleem van het lijden. En ook dit gedeelte helpt ons. Wat is het onderwerp van het boek Job? Wat is het thema van het boek Job? En dat is eigenlijk, zoals we gewend zijn om te zeggen, en misschien weet u dat ook wel, dat is wat we noemen het probleem van het lijden. In het Engels The Problem of Pain. Daar heeft C.S. Lewis ook een boekje over geschreven met die titel, The Problem of Pain. En filosofisch gezien wordt het ook zo genoemd. Het probleem van het lijden waarmee we bedoelen. En dit is ook een reden dat heel veel mensen zeggen dat ze daarom niet in God kunnen geloven. Maar hoe kan het dat als er een God is die zowel almachtig is, die soeverein is, en dat beleiden wij vanmorgen. De Heere God is degene die alle macht heeft. Jezus Christus is degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. We zingen in een van onze liederen, hij is het die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. God is ver verheven boven Satan. Satan komt in dit gedeelte ook naar voren natuurlijk. Maar de Heere God staat ver boven hem, dat laat dit gedeelte trouwens ook zien. Hij is degene die regeert. De Heer regeert. Als we dat geloven, en we geloven ook dat hij goed is, dat hij liefdevol is en dat hij rechtvaardig is. Waarom is er dan toch zoveel lijden in de wereld? Als hij niet almachtig zou zijn, heb je een antwoord op dit vraagstuk, want dan zeg je, ja, God staat erbij en hij kijkt ernaar en hij kan er niks aan doen. Het ligt buiten zijn macht om het te voorkomen, maar dat is niet waar. Het is niet buiten Gods macht om het lijden te voorkomen. En als je zou zeggen, ja, God is niet alleen goed, maar er zit ook een kwade kant aan God. God is ook iemand die kwaad doet, dan zou dat ook een antwoord zijn. Want dan zou het kwaad van hem komen, maar dat is ook niet waar. En dat beleiden wij niet. Wij geloven niet dat er ook duisternis in God is. God is alleen maar licht, hij is goed, hij is rechtvaardig, hij is heilig. Maar als hij dan almachtig is en hij is ook volkomen goed, en hij is volkomen liefdevol, hij is liefde zelf, hoe kan het dan dat deze dingen gebeuren? En de mensen in de tijd van Job, eigenlijk eventjes een uitstapje maken naar, als we verder in het boek Job lezen, dan komen we de vrienden van Job tegen. En ik heb trouwens, de laatste paar jaar heb ik het boek Job een paar keer weer doorgelezen, omdat ik toch weer helemaal door de Bijbel heen lees. Ik probeer elk jaar de Bijbel helemaal door te lezen. En ik heb hoe vaker ik het boek Job heb gelezen, hoe meer ik mij ervan bewust word dat de vrienden van Job eigenlijk in onze tijd zijn wat wij noemen welvaartsevangelisten. En daarmee bedoel ik dat ik herken echt de theologie van welvaartsevangelisten, herken ik in de adviezen, de woorden die de vrienden van Job spreken. En het komt in feite hierop neer, ja, dat lijden dat je meemaakt, dat is overeenkomstig de maat van je eigen zonde en schuld. Dat is hoe de vrienden van Job het probleem van het lijden meenden te kunnen oplossen. Dan heb je dus een gesloten wereldbeeld, dan heb je alles onder controle, dan kan je alles verklaren. Job, het feit dat jij nu al je bezittingen, al je vee, al je kinderen en uiteindelijk zelfs je gezondheid bent verloren, dat komt allemaal omdat je zo zondig bent. Omdat je zo hebt gezondigd. En welvaartsevangelisten zeggen in feite, ja, als je maar gelooft en als je maar gehoorzaamt, dan zul je gezond zijn, dan zul je voorspoedig zijn, dan zul je rijk worden. Het is precies hetzelfde, maar positief gesteld. De vrienden van Job zeiden, je bent in de ellende gekomen omdat je ongehoorzaam bent geworden. En welvaartsevangelisten vandaag de dag zegden, je zult voorspoedig zijn en je zult een en al succes ervaren in het leven als je maar gehoorzaam bent. Maar dit is dwaas. Uiteindelijk, als we het boek Job lezen, dan bestraft de Heere God de vrienden van Job. Dan is God scherp en God is boos op wat de vrienden van Job hebben gezegd. Ze zijn zeer slechte raadgevers geweest. En het is niet altijd zo. Soms is het wel zo dat mensen lijden vanwege hun zonde. Dat is natuurlijk ook wat de Bijbel leert. Soms komen mensen zeker in de problemen omdat ze zondigen. En daarvan zegt de Bijbel ook, laat niemand van u lijden als een misdadiger. Laat niemand van u lijden als een overspelige. Laat niemand van u lijden als een ongehoorzame. Dat soort lijden hoort er niet te zijn. Maar de werkelijkheid leert ons dat er ook lijden is dat niets te maken heeft met de zonde van de mens. Zoals hier bij Job. Want van Job staat geschreven dat hij oprecht was, godvrezend. Hij was vroom. Hij keerde zich af van het kwade. Hij was niet zondeloos, maar hij was wel onberispelijk. Er is zoiets als onberispelijkheid, wat trouwens een vereiste voor oudsten is. Een oudste moet onberispelijk zijn. Hij onthield zich van zonden, van grote overtredingen. Hij wandelde voor het aangezicht van de Heere. En hij was trouw naar God toe. Zijn hart was op God gericht. Hij hield van de Heere. En het is trouwens opvallend, en dat vind ik ook heel mooi, dat de Heere God heel positief over Job is. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Maar in ieder geval, het boek Job maakt duidelijk dat er zijn onschuldigen die lijden. Er zijn onschuldige mensen die toch in verschrikkelijk lijden terechtkomen. En als je dan aankomt met het idee eigen schuld, dikke bult, dan is dat vernietigend. Oké, laten we proberen om wat er gebeurde in het leven van Job nog iets helderder te krijgen. Deze eerste twee hoofdstukken uit het boek Job geven ons meer inzicht in de werkelijkheid. Alhoewel de vraag uiteindelijk in het boek Job ook niet beantwoord wordt. Dus de ultieme vraag van waarom lijden de onschuldigen en hoe kan het dat er zoveel lijden is, terwijl God almachtig en liefdevol is, die vraag blijft uiteindelijk ook in het boek van Job onbeantwoord. Eigenlijk als God gaat spreken tot Job aan het einde van het boek, dan zegt de Heere God tegen Job, Job, begrijp jij, om het even heel plat en simpel te zeggen, begrijp jij waarom een krokodil eruit ziet zoals hij eruit ziet? Dan begint God te spreken over de krokodil, of over de dinosaurussen die toen misschien nog leefden. Over die hele aparte schepselen die er zijn of zijn geweest in deze wereld. En begrijp jij het, hoe het werkt met de storm en de wind en de regen en de bliksem en de vulkaanuitbarstingen in deze wereld? En begrijp jij, en heel veel dingen noemt de Heere God die voor de mensen een mysterie zijn. En evenzo blijft ook de vraag van hoe kan het dat er zoveel lijden is en dat ook de onschuldige lijden blijft in zekere zin een mysterie voor ons. En dat betekent, lieve mensen, dat ook u en ik, dat wij ook soms met onbeantwoorde vragen blijven zitten. Niet alle vragen worden beantwoord. En die waarom-vraag, die mogen wij ook stellen. De Heer Jezus stelde die waarom-vraag ook aan het kruis. En hij citeerde David, Psalm 22, we hebben Psalm 21 gelezen. Maar Psalm 22, daar roept David het ook uit, waarom hebt u mij verlaten? En die waarom-vraag mag jij ook stellen soms. Want sommige dingen begrijp je niet. Maar toch wordt ons een blik achter de coulissen van het wereldtoneel getoond in Job 1 en 2. En daar komen we erachter als we die blik van de Heere krijgen. Als het ware de gordijnen opengaan en we kunnen zien wat er achter dat wereldtoneel plaatsvindt. En dan zien we dat er ook een tegenstander is, een Satan. De grote tegenstander van God. En wat we heel goed moeten begrijpen, hij is de vijand. Duivel betekent vijand en Satan betekent tegenstander. Hij kan God zelf niet overwinnen, maar hij probeert Gods plan in de schepping te dwarsbomen. En dit is een heel belangrijk punt wat ik nu ga zeggen. Satan is erop uit, heel in het bijzonder, om de relatie tussen God en mens te vernietigen. Satan probeert de mens op alle mogelijke wijze weg te trekken van God. Kijk maar naar wat er bij de zondeval gebeurde. Dus hij verleidt de mens om zich van God af te keren. Satan verleidt de mens tot rebellie en ongehoorzaamheid jegens God. En hij klaagt de mens aan bij God. Met andere woorden, hij zet de mens op tegen God. En hij probeert God op te zetten tegen de mens. Dat eerste is door verleiding en dat tweede is door aan te klagen. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons ervan bewust zijn, als Paulus ook zegt in Efeze 6, dat ook wij ons in een geestelijke strijd bevinden. Dat Satan probeert, ook in ons leven als christen, om onze wandel met de Here, om die kapot te maken. Dat Satan probeert om ons weg te trekken van God. Om ons troebel te maken in ons denken. Ons hart koud te maken voor de Here. Maar Job had een bijzondere relatie met God. En zoals ik al zei, de Here had een bijzonder behagen in Job. Het is mooi om te zien in deze hoofdstukken dat de Here God trots was op Job. God was trots op Job. God begon over Job toen Satan daar ook kwam in die vergadering in de hemel. Satan maakte ook zijn opwachting bij de Here als de zonen van God, de engelen, zich verzamelen voor het aangezicht van de Here. Is Satan daar ook? En dan begint de Here God notabene over Job. Als Satan de aarde is rondgegaan, dan zegt de Here: hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Hij noemt hem mijn dienaar. Blijkbaar hebben mensen een bepaalde reputatie bij God. Dat stemt tot nadenken. Mensen hebben trouwens ook een reputatie in de hemelse gewesten. Op een gegeven moment zeggen de demonen, in dat hele verhaal van die zeven zonen van Skefas is het geloof ik, die dan proberen bij iemand demonen uit te drijven, dan zeggen de demonen: Jezus kennen wij en Paulus kennen wij ook, maar deze mannen kennen wij niet. Dus wij hebben een reputatie bij de Heere God. Maar we hebben zelfs een reputatie in de hemelse gewesten bij het Rijk der Duisternis. Paulus was bekend bij de demonen, omdat hij in Christus was. En de Heere God kende Job. Job was gekend door de Heere God. Alles wijst op een intieme relatie tussen God en Job. Job had de Heere lief. Er was sprake van vertrouwelijke omgang tussen God en Job. Maar dan komt Satan met een heel gemene aanval, met een verschrikkelijke beschuldiging, met een aantijging. En wat is die aanval? En dit is waar de boodschap voor ons in ligt vanmorgen. Satan zegt: ja, Job die is wel vroom. Job is wel gelovig, maar hij dient u om de zegen. Zijn vroomheid is zelfzuchtig. Zijn vroomheid is niet echt, is niet oprecht. En dat waar u behagen in hebt, God, is niet echt. Dat is alleen maar toneelspel. Jobs gerechtigheid is zondig. Hij is alleen maar rechtvaardig, omdat het hem veel oplevert. Dat is wat Satan zegt ten aanzien van Job. En dit is verschrikkelijk. Want hiermee beschuldigt Satan niet alleen Job. Hiermee zegt Satan niet alleen iets over Job, namelijk dat Job ten diepste een zelfzuchtig man is. Dat hij wel vroom is, wel, je zou kunnen zeggen, wel kerkelijk, wel op zondag in de kerk zit en wel een bepaalde christendom heeft, wel een bepaalde geloof heeft. Maar hij doet het eigenlijk allemaal omdat hij daar zelf beter van wordt. Dat is wat Satan zegt over Job. Maar hij zegt niet alleen wat over Job. Hij zegt ook wat over God. Want hij maakt God eigenlijk uit voor dwaas. Want hij zegt tegen God: ja, u noemt hem uw dienaar. En u hebt behagen in hem. En u bent positief over hem. Maar u hebt helemaal niet door dat hij allemaal dat doet. Hij doet dat allemaal omdat het hem winst geeft. Ten diepste houdt hij helemaal niet van u, maar hij houdt om de zegeningen die u hem geeft. En als u de zegeningen wegneemt uit zijn leven, dan zal de zogenaamd rechtvaardige Job blijken een verschrikkelijke zondaar te zijn. Zijn ware aard zal dan naar boven komen. Zal hij u dan niet openlijk vaarwel zeggen? Zal hij dan u niet in uw aangezicht vaarwel zeggen? Dat is wat Job zegt. Dat is wat Satan zegt ten aanzien van Job. Nou, we moeten er goed over nadenken wat voor uitdaging dit is. Want als inderdaad de vroomheid van Job zondig blijkt te zijn, is er dan überhaupt wel een relatie tussen God en de mens nodig? Als het zo is dat alle mensen die God zeggen lief te hebben, in feite ten diepste God lief hebben om wat het hun oplevert, dan is er helemaal niet een volk, dan is er geen mens op aarde die ten diepste God echt lief heeft om wie hij is. En dan is Gods plan met schepping en verlossing is mislukt. Dus er staat heel veel op het spel. En God kan die beschuldiging niet wegnemen door Satan te vernietigen. Maar hij laat de tegenstander doen wat hij wil met Job. Binnen bepaalde grenzen. We zien dat Satan alleen maar ruimte krijgt zoveel als dat God hem geeft. Maar we hebben het met elkaar gelezen. De runderen en de ezelinnen en de knechten worden door de scherpte van het zwaard geslagen door de Sabeërs, omdat er een inval is. De schapen en de knechten van de schapen worden verteerd toen er vuur uit de hemel neerkwam door een natuurramp. De kamelen en de knechten worden gedood door weer een andere bende die het land binnenvalt. En tot 3 keer toe zegt Job helemaal niks. Maar bij de 4e keer dat er een knecht komt om te vertellen wat er is gebeurd, dat als zijn kinderen zijn overleden, omdat er ineens een stormwind is opgestoken, dan staat Job op. Dan kan hij niet langer zwijgen. Dan wordt het hem te veel om nog langer te zwijgen. En dan scheurde zijn bovenkleed. Hij viel op de aarde en hij boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen terugkeren. Alle tekenen van Gods gunst zijn weggenomen. En het wordt allemaal een heel groot raadsel voor Job. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Hoe heeft God dit kunnen toelaten? Maar dan blijkt, en dan komen we natuurlijk bij de kernboodschap van dit boek. En dat ook een les voor ons is vanmorgen. Het blijkt dat zijn vroomheid wel degelijk oprecht is. Job is wel heel erg verward. We komen in het boek tegen dat hij wel ook heel erg klaagt. En ik denk dat we ook daaruit mogen concluderen dat wij ook mogen klagen. Lees het boek Job. En je komt zijn vrijmoedige klacht ook tegen. Net als Jeremia, die ook best wel heel vrijmoedig sprak tot God. Net als de klaagliederen van Jeremia. Net als ook de psalmen waarin de klacht ook wel degelijk verwoord wordt. En Job die uit zijn pijn en zijn vragen en zijn verwarring, en je zou kunnen zeggen ook zijn frustratie en zijn rouw, en weet je, dat uit hij allemaal ook naar God toe. Dus het is niet zo dat we niet dit soort dingen mogen benoemen. We mogen ook ons hart op die manier uitstorten voor God. Het is niet allemaal positief, het is niet altijd glorie, halleluja. Het gaat niet altijd goed in ons leven en we zijn niet altijd blij. Maar in dit alles vervloekt hij God niet. Hij zegt, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Er staat dat hij God niets ongerijmds toeschreef. En dan lezen we in hoofdstuk 2 dat hetzelfde gebeurde, dat opnieuw Satan verschijnt voor het aangezicht van God. En dan zegt Satan, ja, u heeft nu wel heel veel zegeningen uit zijn leven weggenomen, maar hij zelf is onaangetast. Maar, zegt Satan, opnieuw komt Satan met een aanklacht en met een aantijging, als u hem zelf zult raken, als zijn lichaam ongezond zal worden, als hij zijn gezondheid zal verliezen, dan zal hij u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En opnieuw krijgt Satan nota bene de ruimte van de Heere God om nu zelfs de gezondheid van Job aan te tasten. En als dat gebeurt, het is verschrikkelijk, hij krijgt koorts, hij wordt heel mager, hij heeft dag en nacht pijn, zijn uiterlijk verandert, want zijn vrienden herkenden hem niet eens. Misschien heb je wel eens meegemaakt dat je iemand anders na een tijd weer zag, dat je hem lang niet had gezien. En dat iemand erg ziek was geworden en dat je hem of haar haast niet herkende. Nou, dat was wat er met Job was gebeurd. Hij had moeite met ademhalen. Hij ging door heel zwaar lichamelijk en psychisch lijden. Job werd lichamelijk en emotioneel en psychisch een wrak. En zijn vrouw die kan het niet meer aanzien. En zijn vrouw die zegt God wel, vaarwel. Zijn vrouw zegt, en dat komt er ook nog eens bij, tot overmaat van ramp zou je kunnen zeggen, dat zijn vrouw dan zegt, hou je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. En daar komt nog bovenop de verleiding, bovenop de beproeving van Job. Dat zelfs zijn dierbare vrouw hem wat dat betreft in de steek laat. En niet in God blijft geloven. Ik heb heel wat mensen gesproken die ook tegen mij hebben gezegd dat ze niet meer in God kunnen geloven vanwege wat er is gebeurd. Ik kan me herinneren dat wij vroeger, toen ik student was, ook nog eerder dan die tijd, dat wij wel bij wijze van evangelisatie langs de deuren gingen en dat we aanbelden bij mensen. En dat we zeiden, mogen we wat vragen stellen over hoe u denkt over het geloof, hoe u denkt over de kerk, hoe u denkt over het evangelie. En soms kregen we daar heel mooie gesprekken door aan de deur met mensen. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik samen met een vriend, dat we aanbelden bij een man in Overveen. Ik woonde toen in Aardehout, Overveen, Bloemendaal. En die man die deed open en die begreep toen dat wij met hem wilden praten over het geloof. En hij zegt, God, ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En hij knalde de deur dicht in ons gezicht. Hij kon vanwege wat hij mee had gemaakt in de Tweede Wereldoorlog niet in God geloven. En ik kan me ook herinneren van een vrouw die mij vertelde dat een broer van haar overleden was. En dat haar vader nadat haar broer was overleden niet meer in God kon geloven. Dat het wat hem betreft over en uit was. Hij ging altijd naar de kerk. Hij ging trouw naar de kerk. Maar toen dit was gebeurd, toen zijn zoon op jonge leeftijd om het leven was gekomen, toen had hij God vaarwel gezegd. En nu zegt de vrouw van Job tegen Job, Job, zeg God alsjeblieft vaarwel. We kunnen toch niet nog langer in God geloven. Maar zelfs in dit alles lezen wij dat Job dan tegen zijn vrouw zegt, zouden wij het goede wel van God ontvangen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. En hieruit bleek dat de vroomheid van Job oprecht was. Hierdoor werd Satan tot zwijgen gebracht. Het geloof van Job hield stand. En daarmee blijkt dat wat Satan zei niet waar. Daarmee blijkt ook dat God geen dwaas was. Dat het behagen van Job in God niet misplaatst was. God zei van Job, hij is mijn dienaar. Prachtig. Heb je mijn dienaar gezien? God zei van Job, hij is vroom en hij is oprecht. En hij vreest het kwaad. Hij vreest mij en hij wijkt van het kwaad. En de Heere God die was lovend over Job. Maar Satan zegt, ja, Heere God, u zit er helemaal naast. Maar dwars door deze beproeving bleek dat God er niet naast zat. Maar God had het bij het juiste eind. En het lukt Satan niet om Job aan te klagen bij God en zodoende God van Job te vervreemden. En het lukt Satan ook niet om Job te verleiden tot het vaarwel zeggen van God en zodoende Job van God te vervreemden. Nogmaals, hij probeert Job aan te klagen bij God om daarmee God van Job te vervreemden. En hij probeert Job te verleiden om God vaarwel te zeggen, om daardoor Job van God te vervreemden. Maar het lukt hem niet. En dat blijkt alleen maar in de beproeving. En dan de vraag, zou het hem bij ons kunnen lukken? Is onze vroomheid oprecht? En ten diepste natuurlijk de vraag, dienen wij God om de zegeningen of dienen wij God om wie hij is? En daar kom je pas achter als God soms Satan toelaat zegeningen weg te nemen in ons leven. Pas dan komen we daar achter. We lezen in de Bijbel dat het volk Israël door de woestijn ging. Dat ze 40 jaar lang door de woestijn gingen. Dat was een beproeving. Dan zegt de Heere God op een gegeven moment tegen Mozes dat hij dat toelaat. God laat die 40 jaar in de woestijn toe. Om te zien wat er in het hart van het volk Israël is. In de beproeving blijkt wat er in het hart van het volk is. De Heer Jezus werd beproefd. Hij was 40 dagen in de woestijn. Natuurlijk ook, Jezus herleeft de geschiedenis van Israël op allerlei manieren. Moet je maar eens over nadenken, maar dat is heel wonderlijk om te zien. Jezus en Israël horen helemaal bij elkaar. Jezus herleeft ook de geschiedenis van Israël, die 40 jaar in de woestijn herleeft hij door 40 dagen in de woestijn te verblijven. En daar wordt hij ook gigantisch door Satan verleid. Maar de Heer Jezus houdt stand. De Heer Jezus bleek volkomen rein en zuiver te zijn. De Heer Jezus was nog veel meer dan Job. Een man die God vreesde en die week van het kwaad en die God alleen aanbad en hem lief had boven alles. En dat bleek uit die woestijnperiode. En dat is de vertroosting van Job 1 en 2. Wat ik al zei, een echt antwoord krijgen we niet. In het hele boek Job krijgen we niet een echt antwoord. Maar we krijgen wel bepaalde dingen te zien. We krijgen wel, ik zeg wel eens, als het gaat om het lijden en het probleem van het lijden, het echte antwoord komt niet. Een sluitend antwoord wordt niet gegeven, maar er wordt ons wel een denkkader gegeven ten aanzien van het lijden, ten aanzien van moeilijkheden, ten aanzien van verliezen die wij lijden in dit leven. Er wordt ons wel degelijk een denkkader aangeboden in de hele Bijbel. Als je alles met elkaar vergelijkt en een soort theologie van het lijden zou ontwikkelen, een denkkader waarbinnen wij dat lijden kunnen plaatsen. En dat is de boodschap van vanmorgen die ook tot ons komt als we hier met elkaar over nadenken. Beproevingen moeten er komen, ook in ons leven. Ook in het leven van de rechtvaardigen. Niet als straf op de zonde, maar als beproeving om te zien wat er in ons hart is. En uiteindelijk kwam Job er geestelijk veel rijker uit. En dat geldt ook voor jou en voor mij. Dat als blijkt dat wij in het lijden, in de ziekte, in de rouw, in de moeite, in de pijn, in de crisis die we meemaken in ons leven, als wij in de moeilijkste dagen, in de donkerste uren van ons bestaan, als wij dan vasthouden aan ons geloof in hem, en als we hem blijven dienen, en hem blijven liefhebben, en met Job zeggen, de naam van de Heere zij geloofd, ook al heeft hij nu bepaalde zegeningen uit mijn leven weggenomen, de naam van de Heere zij geloofd, dan is dat winst. Dat betekent dat we er sterker uitkomen dan dat we erin zijn gegaan, dan dat we waren voor die beproeving. Als we stand houden in de beproevingen, dan leidt dat altijd tot geestelijke groei. En dat is ook eigenlijk het verschil tussen de ware gelovigen en de niet ware gelovigen. Als we even denken in termen van de gelijkenis van de zaaier, dan wordt sommig zaad wordt gestrooid en het komt langs de weg. Het wordt langs de weg gezaaid. En wie zijn dat? Dat zijn degenen die het woord horen en het ook aannemen. Ik bedoel vers 16. Zaad dat op steenachtige grond terechtkomt. Zaad dat op steenachtige grond terechtkomt. Degenen die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen, maar geen wortel in zichzelf hebben Het zijn mensen van het ogenblik. En als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, dan struikelen zij meteen. Dus het woord wordt gezaaid in levens. Het evangelie wordt gepredikt. Maar het komt bij sommigen op een steenachtige grond terecht. En als er beproevingen komen, als er vervolgingen komen, dan wordt het weggenomen. Dan sterft dat wat een beetje is opgekomen, sterft onmiddellijk weg. Omdat mensen zeggen, ja, als het moeilijk wordt, ik dacht dat deze God mij een prachtig en mooi en een geweldig leven zou geven. Ik dacht dat deze God mijn leven voorspoedig en succesvol en rijk en zou maken. En ik dacht dat God mij altijd volkomen gezondheid zou geven. Maar nu ben ik ziek geworden. En sommige mensen haken dan af. Maar er is ook zaad dat in goede aarde terechtkomt. En ze horen het woord en ze nemen het aan. En wat er ook gebeurt, en wat er ook plaatsvindt in hun leven, ze blijven de Heere dienen en ze blijven hem liefhebben. Ik vertelde van die man die gestopt was met geloven toen zijn zoon was overleden. We hebben ook vrienden die ook een zoon hebben verloren. Het zijn eigenlijk hele goede vrienden van ons geworden in de loop der jaren. En ze hebben 4 kinderen. 3 dochters en 1 zoon. Maar hun zoon is nu al 20 jaar geleden overleden. Hij is nu in de hemel. Maar deze mensen die zijn de Heere God alleen maar meer gaan liefhebben. En ze zijn voor ons een heel groot voorbeeld van wat het betekent om God lief te hebben en te dienen. En ze zijn sterk in de Heere. En ze hebben hem absoluut niet vaarwel gezegd. Hun zoon is naar beneden gevallen toen hij als alpinist aan het bergbeklimmen was. Hij was een hele goede alpinist. Dat was voor hem iets wat hij zo graag deed en waar hij heel erg goed in was. Maar er was 1 moment dat het misging en hij is 100 meter naar beneden gevallen. Maar deze mensen die zijn zo met hun hart en hun ziel verbonden aan de Heere. Hebben Gods woord zo geweldig lief. En zo zou ik veel meer voorbeelden kunnen geven. En weet je, misschien als laatste, deze coronacrisis. Het is natuurlijk niet te vergelijken met andere dingen die ik heb genoemd. Want wat stelt de coronacrisis voor? Als we het hebben over beproevingen en lijden en moeilijkheden waar mensen doorheen kunnen gaan. En toch vind ik het wel ook een beproeving. Ik denk dat deze tijd voor ons allemaal een beproeving is. Hoeveel blijft er staande van onze vroomheid als wij niet goed bij elkaar kunnen komen zoals wij nu meemaken? Hoeveel blijft er staande van ons geloof als wij meer alleen komen te staan? We staan meer alleen. We missen de grote samenkomsten. We missen de feestvierende menigte. We missen de grote conferenties. Hoeveel blijft er staande van onze liefde voor de Heere als zoveel dingen wegvallen in ons leven? En sommige van ons lijden ook economisch aan de coronacrisis. En sommige van ons zien dat hun bedrijf failliet gaat. En er zijn allerlei vormen van lijden. En er zijn er ook velen die een dierbare verliezen vanwege het coronavirus. Ik heb kort geleden nog een begrafenis mogen leiden van een zuster die door corona om het leven is gekomen. En ik heb nu contact met haar man, een dierbare broeder, die diep in de rouw is gedompeld. En zo komen er elke keer, weet je, beproevingen zullen er komen. Ook in jouw leven. En wij weten niet, ik weet niet wat u tot nu toe hebt meegemaakt. En u weet niet zoveel van wat ik tot nu toe heb meegemaakt. En we weten ook niet wat de toekomst zal brengen. Maar niemand van ons zal een ongeschonden leven hebben. Niemand van ons zal een makkelijk leven hebben. In deze wereld lijden wij verdrukking. En het volk Israël heeft altijd geleden en lijdt tot op de dag van vandaag. Het volk Israël staat alleen in deze wereld, maar de christelijke kerk lijdt ook. En wij zijn de volgelingen van de man van smarten. Wij gedenken zijn lijden in deze 40 dagen voor Pasen. En hij was de leidende dienstknecht des Heren en wij volgen de leidende dienstknecht des Heren die door deze wereld met doornen is gekroond. Dat is onze weg. En wij weten niet wat voor lijden wij nog zullen meemaken. Ook in jou en in mijn leven kunnen heel moeilijke dingen gebeuren. En onze gezondheid zal vroeg of laat ook gaan haperen. Dat is gewoon een feit. Het is een feit dat we vroeg of laat ziek zullen worden. Maar vanmorgen zijn we wel gewezen op het goede spoor. We zijn gewezen op de ware vroomheid. En dat is dat we hem lief hebben, wat er ook zal gebeuren. Dat we eigenlijk net als in het huwelijk. Weet je, als je trouwt, dan zeg je tegen elkaar: ik zal je lief hebben. In voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom, in armoede, in ziekte en in gezondheid. In alle omstandigheden van het leven zal ik je blijven lief hebben. Totdat de dood ons zal scheiden. Dat is die verbondsliefde. Dat is ware liefde. Dat is zelfopofferende liefde. Dat is trouw. Dat is gesed in het Hebreeuws. Dat is agape in het Grieks. Dat is de liefde van Jezus. Maar hetzelfde geldt voor onze relatie met de Here. Dat wij werkelijk hem lief hebben. En dat we zeggen: ik zal u lief hebben, Here. In voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede, in ziekte en in gezondheid. In alle omstandigheden van het leven zal ik u lief hebben. U geeft, maar u neemt ook. Uw naam zij geloofd. Ik zal niet alleen het goede van u ontvangen, maar ik zal ook het kwade van u ontvangen. En ik wil met mijn lippen niet tegen u zondigen. Ik wil u niet vaarwel zeggen. Ik wil van u houden, wat het leven mij ook zal brengen. En dan zullen wij, net als Job, dienaren van hem zijn. Kan God ook van jou zeggen, mijn dienaar? Kan God van mij zeggen, heb je ook acht geslagen op mijn dienaar? Hij is vroom en oprecht. Hij vreest mij en hij wijkt van het kwaad. Wat is onze reputatie bij de Here? Laten we terugkeren tot deze loutere en eenvoudige toewijding aan Christus. Laten we terugkeren tot deze liefde voor de Here God, dat we hem lief hebben boven alles en hem aanbidden, want hij is onze aanbidding waard om wie hij is. Hij is onze God, onze hemelse Vader, onze liefdevolle Heer. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen.